It's lights out and away we go. Hamilton does get a very good start. Bottas behind him, and then comes Max Verstappen. And Verstappen already gaining on Bottas as Lance Stroll pulls to the inside as well.
Na het spektakel van Silverstone hoopten we eigenlijk wederom op een zege van Max Verstappen. Maar de spanning van deze race in Spanje zat hem vooral in de boordradio's van Max.
I'll keep you posted on Bottas this time.
No, but how about we just focus on our race first, yeah? Instead of looking for Lewis.
En misschien een beetje in de strijd in het achterveld, maar zeker niet vooraan in de race. Want daar heerste Lewis Hamilton voor Max Verstappen en Valtteri Bottas.
It's another Spanish Grand Prix victory for Lewis Hamilton. Max Verstappen, his closest rival, is a long, long way back on track.
Over deze Grand Prix van Spanje praat ik in deze pitstop na met Rick Spekebrink. Mijn naam is Etienne Verhoef. Het was een beetje een saaie race. Na het geweld van de afgelopen weken dat we hebben gehad.
Ja, haal een beetje maar weg. Het was, er gebeurde niet zo gek veel, nee.
Mercedes had het eigenlijk allemaal onder controle.
Ja, jij zegt Mercedes, maar het is natuurlijk eigenlijk Lewis Hamilton. Valtteri Bottas had het wat minder onder controle vandaag.
Ja, die Lewis Hamilton had het goed onder controle. En wat mij verbaasde in de voorbeschouwing op deze wedstrijd, was dat Toto Wolff zo ontzettend zijn best deed om de druk bij Max Verstappen neer te leggen.
Ja, wat dat nou precies was, weet ik niet. Want of ze hebben echt een inschatting gemaakt dat het heel spannend zou worden. Dat zou kunnen. Of ze hebben gedacht, ja, we leggen die druk daar neer. Maar ik geloof niet dat dat, dat zou hebben gewerkt. Want het is niet zo dat, kijk, voor Max Verstappen, die heeft dit seizoen niet het idee gehad dat hij om de wereldtitel zou mee kunnen strijden. Dus of hij nou die druk zou voelen door als favoriet te worden bestempeld. Ik weet niet of dat nou, welke gedachte daar precies achter zat. Maar het was in ieder geval achteraf gezien een beetje misplaatst, die underdog positie.
Ja, het leek toch of ze onzeker waren over die banden, dat ze niet vertrouwden op basis van die vrijdagtraining. Maar ergens zat er iets waardoor ze dachten, weet je wat, we schuiven Max gewoon naar voren als degene die alles weet.
Ja, misschien heeft het een beetje afgeleid of wat aandacht weggenomen. Maar, en misschien, wat ik zeg, misschien waren ze inderdaad op vrijdag wel wat ongerust. Maar ja, het was toch duidelijke taal vandaag. Het verschil was vrij groot uiteindelijk.
Het was en wat ook een groot verschil was Hamilton, Verstappen, Bottas. En daarna kwam een hele tijd niets. Toen kwam er nog even niets. Toen kwam er nog een klein beetje, nog minder niets. En toen kwam de eerstvolgende wagen pas.
Ja, dat is wel. Juist gisteren hadden we best wel bescheiden verschillen in die kwalificatie. Maar als het dan over de race gaat, dan zijn er toch echt drie die er bovenuit steken. En volgens mij was het op enig moment 75 seconden of zo tussen 3 en 4.
Ja.
Echt ongelooflijk. Want Racing Point maakt het dan op zaterdag nog een beetje spannend. Maar ja, het verschil tussen kwalificatie en races is bij dat team wel heel groot.
Ja, maar wat is dat dan? Die Mercedes weet wat hij zo goed is. En Max is dus zo ontzettend goed dat hij als enige in die Red Bull de boel kan bijbenen.
Ja, want normaal gesproken zou je dan zeggen dat Alexander Albon ook in ieder geval ongeveer zo goed zou moeten zijn of in de buurt zou moeten komen. Maar die wordt 8e en op een ronde gezet door de top 3. En dus ja, Max Verstappen overpresteert. Dat hebben we eigenlijk al vaker gezien. Maar dan nog is het voor die andere teams wel een groot verschil tussen hoe dicht ze erbij zitten op zaterdag ten opzichte van de zondag natuurlijk.
Het lijkt me ook zo frustrerend dat je op zaterdag denkt, yes, we hebben het gat gedicht. We zijn dichterbij gekomen. We voelen dat er wat gaat gebeuren. En dan op zondag doe je eigenlijk mee voor het middenveldgevecht. Want dat is het eigenlijk.
Dat middenveld dat is dan wel groot. En dat is op zichzelf wel spannend. Er gebeurde nog wel het een en ander. Althans, niet eens echt in acties. Maar was in ieder geval nog een trein. Maar ja, die top 3 hadden ze snel uit zicht.
En was het nou onze ijdele hoop dat we dachten, ach, het wordt warm in Spanje. Ze hebben nog nooit hier geraced in augustus. Dus weet je, het gaat daar spannend worden. Of was dit van tevoren ook wel duidelijk dat Mercedes deze race zou gewoon domineren eigenlijk?
Nee, ja, ik heb dat net voor de krant ook proberen te beschrijven, voor de krant van morgen. Volgens mij, je kunt zeggen, we zijn erin getrapt. Misschien wilden we te graag dingetjes zien die de hoop zouden kunnen vestigen op een spannende race. Maar ik bedoel, ja, het was wel zo dat er de afgelopen 2 races een hoop te doen was over de banden. En het was wel zo dat ze bij Mercedes vorige week echt even niet wisten wat ze was overkomen. Natuurlijk met andere banden, ik weet het. Nou ja, die vrije training van Verstappen, die bood ook wel houvast. Ja, ze zijn in de race vaak goed. Ze kunnen vaak strategisch wat doen bij Red Bull, waardoor ze mee gaan doen. Dus ja, ik denk dat ze bij Red Bull ook wel hadden gehoopt, of in ieder geval Verstappen, dan dat het in ieder geval wat kleiner was geweest. En Hamilton zegt ook, ja, ik was zelf ook verbluft over het verschil. Dus misschien dat dat dan toch verrassend is voor iedereen.
Ja, en Max was zelf ook wel een beetje na afloop berustend in zijn woorden.
Yeah, it was decent. I think we had a good start into turn one. From there was I initially of course tried to keep up with Lewis, but he was just a bit too quick. And yeah, from there onwards we basically just followed our strategy, and I could keep Valtteri behind, which was positive, I think. And yeah, I mean second is good. Maybe more than good, because we split the two Mercedes cars. So,
ja, kijk, als die één zoveel sneller is dan jij en je houdt die ander achter je. Ja, kijk, dan is hij ziet gewoon, die Mercedes is echt dominant. Dat heeft hij ook na afgelopen race gezegd. Hij heeft ook niet geroepen dat hij wel mee zou gaan doen om de zege hier of om de wereldtitel. Maar als je dan toch die andere Mercedes, ja, zonder al te veel problemen achter je laat, dan, ja, dan moet je daar inderdaad maar je zegeningen vertellen. Dat is wat hij heeft gedaan. Die auto is echt dominant, dat zegt hij steeds. Maar ja, eentje dan maar. En die andere, die kan hij nog hebben.
Ja, dus dikke pluim voor de prestatie van Hamilton, die ook daarmee de recordboeken inkomt. Hè? Want dat moet ook niet vergeten, is dat bijna vergeten. Maar ook een dikke pluim natuurlijk voor Verstappen voor zijn race.
Ja. Ja, en zo knap als het van die twee is, zo teleurstellend is het dus eigenlijk van hun ploegmaats. Bottas die toch weer echt ja, veel te truttig naar die bocht 1 rijdt en zich dan links en rechts te gemakkelijk laat passeren. En dan ook daarna, ja, dan haalt hij die Stroll nog wel in, maar hij komt ook bij Verstappen niet in de buurt. Nou, als je ziet wat er in die Mercedes zit, is dat toch echt teleurstellend. En hetzelfde geldt voor Albon, dus het zijn de kopmannen die races weer kleur geven dit seizoen.
Ja, Lewis Hamilton 156 Formule 1 podiums. Daarmee heeft hij het record van Michael Schumacher overtroffen. Is hij nummer 1 op de all-time list. Is hij ook de GOAT ever? Want dat ben je dan ook, hè, als je zoveel overwinningen hebt, als je op de cijfers afgaat.
Nou ja, daar hebben we het eerder over gehad. Hè. Ik heb per sport heb je zeg maar een soort criterium waaraan je de GOAT kan afmeten. En dat is, die kan voor jou anders zijn dan voor mij. Maar ik vind in de Formule 1 tellen wereldtitels. En ja, daar moet hij er nog 1 of 2 van winnen. Je kan ook naar podia kijken. Dan is hij er. Je kan naar pole positions kijken. Dan is hij er ook. Ja, hij gaat normaal gesproken er nog een wereldtitel bij winnen dit seizoen. Dus ja, hij gaat dat ongetwijfeld. Kijk, bijna elk weekend is er wel een record dat hij verbreekt. Dus dat is een kwestie van tijd voordat hij de meest belangrijke lijstjes wel aan gaat voeren, vermoedelijk.
Ja, voordat we gaan praten over de nummers 2 en ook over Vettel. Want dat was ook gewoon nieuws, dat Vettel een 7e plek had in een Grand Prix. Ik hoorde toen ik in de auto zat op weg naar huis, hoorde ik het in het nieuws ook voorbij komen als nieuwsbericht. Niet dat Hamilton had gewonnen, maar dat Vettel... En dat hij driver of the day was geworden. Dat was echt in nieuws.
Ja, maar ja. Dat je daar ook driver of the day mee wordt, is natuurlijk op zichzelf wel grappig. Maar goed, daar wilde je het straks over hebben, Vettel. Dus.
Ja, okay. We kregen nog een vraag binnen van Erik Pieper. En die zei, want we hadden het net over die favoriete rol, hè, van Lewis en Toto, over Max Verstappen. Erik Pieper vraagt op Twitter ook, is dat nou een slimme actie geweest van Mercedes? Is dat een slimmigheidje?
Nee, maar daar hebben ze toch niet deze race mee gewonnen? Het is toch niet door vooraf uit te spreken dat iemand anders favoriet is en daar dan zogenaamd de druk leggen. Waar, ik geloof overigens niet dat dat zo wordt ervaren door Max Verstappen. Maar ze hebben hem daar toch niet mee geraakt of geïrriteerd of op een verkeerde strategie gezet. Tenminste, ja, ik heb die indruk niet. Kijk, het is ook een beetje... Hamilton die maakt het vaak wat spannender dan het is. Ook tijdens de race vaak. En dus hij hoopt op competitie. Hij is blij dat Max Verstappen erbij zit. En hij had waarschijnlijk ingeschaald dat het spannender zou worden. Maar ja, jij staat op pole position met nog een teammaat naast je. Je hebt het daar al weet ik hoe vaak gewonnen. Ja, het is gewoon een beetje potsierlijk om iemand anders dan de favoriete rol toe te schuiven. En ik denk ook niet dat dat verder enige invloed heeft gehad vandaag.
Maar toch was Max Verstappen geïrriteerd tijdens de race.
You have to repeat it again. This car is dead.
You don't need to repeat again, Max.
En dat hoor je ook niet vaak.
Ja, kijk, de hoop was een beetje gevestigd op die gele band, die medium band. Daarin was die vrijdag in die long runs sneller. En op die rode band zag Verstappen dat toen Hamilton gas ging geven na een rondje of 10. Hè, eerst lag het tempo nog redelijk rustig. Daarna schroefde Hamilton dat op. En toen zag Verstappen dat gat best wel snel groeien. En hij zag ook, hij voelde aan dat zijn banden gewoon op waren. Dus hij wilde er vanaf van die softs. En dat vroeg hij een keer of twee, drie, vier. En de toon werd steeds iets geïrriteerder, omdat hij niet het antwoord kreeg wat hij wilde hebben. Hij werd buiten gehouden. Ja, en toen zei hij, hoe vaak moet ik dit nog vragen? We moeten wisselen. En ja, het antwoord was dat hij dan in verkeer zou kunnen komen. Als hij die stop eerder had gemaakt. Maar daarvan zei Verstappen, ja, daar heb ik niks mee te maken. Ik kom die jongens wel weer voorbij. Nou, dat is denk ik ook wel zo als je de verschillen ziet. En nu zei hij, ja, we zijn twee ronden te laat naar binnen gegaan. Alleen vervolgens, hè, achteraf zie je dan ook op de gele band vergroot Hamilton die marge. Dus het maakte verder in het grote plaatje niet zoveel uit. Maar je merkt daar, kijk, Helmut Marko heeft daar kennelijk bij Sky, ik zag daar wat Duitse berichten over, heeft kennelijk bij Sky gezegd dat Max iets te temperamentvol was, omdat hij zegt, ja, iedereen kan meeluisteren en de toon stond Marko kennelijk niet aan. En hij zei, wij gaan wel over, wij bepalen de strategie wel. Ja, dat is dus niet het geval. Je hebt nu een coureur in dienst die meer dan het maximale uit die auto haalt. Die auto is niet super. Alleen Verstappen bereikt daar veel mee, vijfde podium op rij. En dat is onder andere, wij zagen dat vorige week in Silverstone, dat is onder andere omdat hij aanvoelt welke tactiek en welke strategie nodig is. Toen moest hij eigenlijk afstand houden van Mercedes. Toen zei hij, ja, dit is onze enige kans. Nou, we weten wat er is gebeurd. Als hij in die auto voelt dat die banden op zijn, ja, dat voelt hij beter dan de mannen aan de muur, die natuurlijk op de computer ook wel zien hoe dat ervoor staat. Maar ja, juist de coureur wordt toch, ja, moet je toch serieus nemen als hij zegt van laten we banden wisselen.
Maar is dat niet een opmerkelijke uitspraak van Marco? Want die moet toch eigenlijk zeggen, als mijn coureur zegt, zeker Max Verstappen, als er iemand heeft die gewoon een rondje rijdt en die zijn ding doet, dan kan ik me dat nog voorstellen, die geen bewezen track record heeft. Maar Verstappen heeft toch bewezen wat hij kan met die auto, wat hij moet doen met die auto. Dan zou je toch zeggen, als Max nu zegt, ik wil nu naar binnen of ik wil wat doen, ja, dan kan je aan de data vasthouden. Maar je gaat toch om de coureur, die moet het toch aangeven?
Ja, zeker. En ik vind het ook merkwaardig dat Marco, ik heb dat overigens dus niet zelf gezien, maar ik geloof wel dat bij Sky, dat hij dat zo gezegd heeft. Maar ja, hij is wel vaker te betrappen op een beetje iets ongenuanceerds. En ik zou zeggen, wees blij dat je een coureur hebt die zo temperamentvol kan zijn en zich zo druk maakt om de strategie en ook denkt, ja, misschien dacht hij van, ja, als ik wat eerder kijk, die rode banden, daar ga ik het niet op redden. Laten we dan gewoon wisselen. Ja, dat is niet zo'n gekke gedachte. Dus ja, vreemd. En bovendien, het wordt juist toegejuicht in de huidige Formule 1 dat coureurs zelf ook wat meer betrokken zijn bij het plan. En zelf, zij voelen het als geen ander aan. Dat kun je echt wel aan ze overlaten ook. Dus vreemd.
Zal vast nog wel over gesproken gaan worden over de komende 2 weken die ze hebben op weg naar België. We hebben het net al gehad over de nummers 2 van de teams. Bottas, die dus duidelijk een maatje te klein is voor Hamilton. Maar dat willen ze misschien bij Mercedes wel. Dat ze een nummer 2 hebben die niet weer voor de nummer 1 positie ook gaat. Maar Albon en Verstappen haalt gewoon zijn ploeggenoot in.
Yeah, it was a hard one. I don't know, to be honest. We had to change at some point because we had no tire life on all tires. Just struggled. I was trying to nurse them as best as I could, but they kept falling away from me. So.
Is natuurlijk wel eens eerder gebeurd met Gasly. Was net zo pijnlijk. Ja, die wissel Gasly-Albon heeft, als je het nu zo een beetje na wat langere tijd overziet, natuurlijk niet zoveel uitgehaald. En ik weet niet wie je er nu naast moet zetten, want Verstappen rijdt waarschijnlijk iedereen wel op een hoop. Maar ja, dit is wel echt pijnlijk. Als je Red Bull moet toch in ieder geval nu de tweede auto hebben en dan moet Albon ongeveer op plek 4, plek 5 rijden. En nu zit hij achter de Racing Points, achter Vettel, volgens mij nog achter Sainz. Ja, daar scoor je veel te weinig punten mee voor het team.
En, weet je waar je het in zag in die inhaalactie op een gegeven moment? Dat hij was bezig met inhalen en volgens mij was het, mag ik het niet zeker, maar wil ik vanaf zijn. Dus op een gegeven moment riep, this is dangerous, weet je wel. Hij durfde er niet langs bijna.
Nee, terwijl die op zondag vaak nog wel wat beter is dan op zaterdag. En hij repareert het ook nog wel regelmatig. Maar ja, dit was toch echt een minder. Ja, ik begreep wel, na afloop ook bij Zico zeiden ze ook, hij had ook niet helemaal de goede strategie. Met die witte banden op het verkeerde moment ook gewisseld, waardoor die in verkeer kwam. Maar ja, dan nog. En het is ook nog eens zo dat we niet precies weten of die twee auto's helemaal identiek zijn. Dat is niet altijd bij teams zo, zeker niet als je echt een aangewezen kopman hebt. Maar hoe dan ook is dit een veel te groot verschil. En je vraagt je ook af, hoe lang gaan ze dit nog... Want er zijn coureurs al minder gesneuveld bij Red Bull Racing de laatste jaren. Dus...
Ja, maar misschien kan je bij Red Bull ook wel nu niet nog eens een keer iemand laten vallen. Want dan wil niemand meer in dat stoeltje zitten. En dan moet je natuurlijk ook een beetje voor waken. Hè?
Ja, en als je dat steeds doet, dan geef je natuurlijk... Dat is ook een brevet van onvermogen richting jezelf. Want dan heb je dus weer een coureur vervangen en heeft het weer niks opgeleverd. En ik weet ook niet of ze in rijen van drie staan opgesteld die het veel beter zouden doen dan Albon. Maar toch, ja, het is een topteam en dit is onder de maat.
Maar is het te druk? Want je ziet Gasly doet het nu bij AlphaTauri een stuk beter, rijdt ontspannender. Blijft ook soms Albon nog gewoon voor. Is het de druk van Red Bull, de druk van racen met Max Verstappen, dat je zo verlamd wordt als jong talent dat je dan denkt, ik kan het niet meer? Want alleen Ricciardo kon goed met Max racen.
Ja. Ja, ik denk dat dat meespeelt. Dat je, het is misschien wel het moeilijkste stoeltje om te vullen, dat naast Verstappen. Je weet van, ja, dat gaat heel moeilijk worden. En je krijgt er geen vertrouwen van als je elke sessie, elke kwalificatie, elke race eraf wordt gereden. Dus dat zal ongetwijfeld meespelen, maar ja, misschien... Zijn er nog meer omstandigheden? Albon zou er zelf iets over kunnen vertellen, maar ja, het is gewoon de moeilijkste plek. En alleen, ja, dan nog vind ik dat er veel meer uit te halen zou moeten zijn voor hem.
Had de prestatie van Max vandaag nog invloed omdat hij die motor moest wisselen van tevoren? Of zou dat niet heel veel verschil hebben gemaakt?
Nee, hij zei zelf van niet. Het was, ze zagen iets geks, als ik het goed begreep, op die motor die uit Engeland overkwam. En hebben het zekere voor het onzekere genomen. Maar dat zou verder geen verschil moeten hebben gemaakt. Of ze willen ons dat niet vertellen.
Nee, maar waarom zouden ze ons dat niet willen vertellen? Ze kunnen toch alles tegen het AD kwijt?
Ja, maar het gaat niet alleen om het AD natuurlijk. Maar nee, er wordt zoveel niet verteld in de Formule 1.
Hey, dan nog even naar Ferrari. Vettel, die op een gegeven moment over de boordradio zei, weet je wat, laten we het gewoon maar proberen. Hij was wat minder subtiel in de eerste boordradio toen ze zeiden, zullen we het proberen op deze banden. Want dat had hij kennelijk met een paar piepjes al eerder gezegd. Maar hij rijdt hem uiteindelijk toch uit.
Well, it was a difficult one. I was really struggling in the first thing. I don't think we could have gone much further. Even though we were on the medium tire. And on the second stint I felt a lot better in the car. And despite having the soft tires, we obviously did a lot more laps. So, we were in a position at that stage that we had nothing to lose. So we took the risk and we decided to try and make it to the end.
Top 10, pak punten voor Ferrari na een heel moeizaam weekend weer. Waar veel kritiek op was van Ferrari ook. Leclerc had ook kritiek op hoe de wagen was ingesteld op zaterdag. Dus het rommelt aan alle kanten binnen dat team. Hè? Als je kritiek hebt op je monteurs, op je team, dan gaat er wel ergens wat gebeuren.
Ja, nou, er gaat zeker wat gebeuren, want we hoorden voor de race vanuit de Italiaanse media, Gazzetto dello Sport, geloof ik, dat mogelijk Vettel in Spa zijn laatste race gaat rijden voor Ferrari, dat hij midden in het seizoen stopt. Hij zou getekend hebben bij Aston Martin. Dat is allemaal nog niet bevestigd, maar pikanter was dat er een soort boordradio was uitgeprint. Jack Ploy had hem in de handen, waarbij de engineer van Vettel tot 20 keer toe iets had gezegd, volgens mij in de kwalificatie tegen Vettel, en 0 keer iets terug had gehoord. Ja, je hoorde het vandaag ook weer, die verhoudingen zijn gewoon niet meer in orde. Met een engineer moet je op een normale manier allerlei dingen kunnen bespreken. En kennelijk kan Vettel hem niet meer luchten of zien. En is hij gepikeerd of gefrustreerd of hij is er klaar mee. Ik vraag me af of hij midden in het seizoen... Ja, dat alles kan natuurlijk, maar het is wel, dat zie je toch niet vaak in de Formule 1. En zeker niet bij zo'n team. Maar ja, dat en dan Leclerc natuurlijk, die ook een hele moeizame race had en uitvalt als enige. Ja, dat is daar gewoon echt goed mis.
Maar als je dan Vettel zegt, joh, weet je, we gaan geen gebruik meer van jou maken na Spa-Francorchamps. Stel dat dat zou gebeuren. Wie ga je dan voor die laatste, pak een beet, 6-7 races neerzetten?
Ja, dat is een goeie. Het zou ook nog kunnen zijn, ik weet niet of die beslissing, als die genomen gaat worden, vanuit Ferrari komt of meer vanuit Vettel of in goed onderling overleg. Dat weet ik niet. Ik zag wel een berichtje voorbij komen dat Binotto had gezegd, we gaan praten met Mick Schumacher. Maar dat ging eigenlijk om een plekje bij Alfa Romeo, geloof ik, voor volgend seizoen eventueel. Ja, je kan, er zijn natuurlijk mannen als Nico Hulkenberg zijn beschikbaar, maar ja, zo lopend het seizoen gaat er maar aan staan.
Als je Hulkenberg bent, dan doe je dat toch juist niet, want dan ga je toch niet nu in die auto stappen als je net zo'n goede sollicitatie hebt gedaan voor de Formule 1 volgend jaar.
Ja, precies. Dus ik weet niet wie ze daar precies nog allemaal binnen het team hebben, maar ja, het zou wel een pijnlijk einde zijn hoor, van Vettel, toch niet de minste. En ze hebben natuurlijk een route uitgestippeld naar eindelijk weer een wereldtitel. En dat is Ferrari niet gelukt. En Vettel heeft daar een paar keer toch ook niet heel erg aan bijgedragen. Maar dit jaar is die auto gewoon echt niet op orde. En dat frustreert iedereen. Maar ja, om dan nu uit elkaar te gaan na 7 races. En dan zou Vettel misschien volgend jaar terugkeren of het jaar erop. Maar ja, het is allemaal echt lelijk.
Ja, bovendien kan het. Die was driver of the day geworden hè, vandaag. Ja. Dus ja, die kan je niet zomaar laten gaan.
Misschien is dit het kantelpunt.
Ja, dat dit het moment is dat Vettel denkt, weet je wat, laten we het toch nog een keer proberen de komende 7 races.
Ja, wie weet moeten ze gewoon even een paar keer goed om tafel gaan zitten de komende weken.
Zouden ze dat nog niet gedaan hebben, denk ik?
Ja, dat mag ik hopen. Maar je hebt natuurlijk 3 races weer heel kort op elkaar gehad. En misschien dat het even lucht biedt nu.
Ja, maar Rick, dit in een zaak, in een bedrijf, of nou, zelfs op de krant, als jij toch 3 primeurs op rij mist, of je gaat zo tekeer tegen je chef, dan mag ik toch aannemen dat jij op een matje moet komen bij de hoofdredactie om even te babbelen over jouw positie.
Ja, zeker. Zeker. En dat zal ook wel gebeuren.
Ja, dat denk ik ook wel, ja. Lessen van deze 3, deze triple header die we hebben gehad. We hebben 2 keer Silverstone gehad en we hebben 1 keer Spanje gehad. Wat zijn de lessen?
De eerste les is dat Hamilton en Verstappen echte kopmannen zijn die de Formule 1 kleur geven als enige 2. En waarbij je toch het idee krijgt dat Verstappen Bottas niet alleen echt in punten voorbij is, maar dat hij misschien ook echt wel die tweede plek vast kan houden en met Hamilton dat kan gaan uitmaken, waarbij het gat nu al wel echt behoorlijk is. En verder dat Mercedes niet onfeilbaar is, maar dat als ze een tikkie krijgen, dat ze wel meteen keihard terugslaan. En dat die ene bandenkeuze van Pirelli vorige week toch wel veel invloed heeft gehad. Maar dat Lewis Hamilton normaal gesproken gewoon richting die wereldtitel gaat.
Moet hij wel voor blijven werken.
Nou ja, precies. Ja. Op zaterdag moet hij Bottas achter zich zien te houden en dan op zondag Verstappen. Dat is een beetje zijn race-schema.
Ja. Over 2 weken is de volgende afspraak in België, Spa-Francorchamps.
Yes.
We gaan er uitgebreid op vooruitblikken. Dat doen we de week voorafgaand aan die Grand Prix. En niet alleen op televisie, maar ook met een podcast aan de hand van een aantal stellingen over dit seizoen. En dan praten we weer uitgebreid verder over wat er gaat gebeuren. En dan kijken we ook weer of er weer Red Bull nieuws is, of er nog Ferrari nieuws is, want dat er bij Ferrari nog nieuws gaat komen deze komende anderhalve week, daar durf ik wel een eurotje of 100 op te zetten.
Ja, ik ook. Zeker.
Rick Spekerink, dank voor nu. Dank ook voor het luisteren naar deze Pitstop. We zijn er dus over een kleine anderhalve week weer met een nieuwe uitzending. Graag wat ons betreft. Tot dan.
Heb je genoten van deze podcast? Luister dan ook eens naar de podcast Le Cycliste. Daarin ga ik, Jerry Huinder, op bezoek bij Kees Graafland in Zuid-Frankrijk. Hij woont aan de voet van de Mont Aigual in de Cévennes. Je weet wel, die berg waar Tim Krabbé zo lyrisch over was in zijn bekroonde boek De Renner. En waar de 6e etappe van de Tour de France dit jaar eindigt. Samen met Kees ga ik op zoek naar de verhalen achter de Mont Aigual. Een podcast over extreem weer, vuur, eten, oorlog en een moord. Nu te vinden op ad.nl, Spotify en iTunes.